Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere, is één. Want dat is gezongen uit Deuteronomium 6, vers 4. En wat de Palestijnen, wat de Arabieren ook bedenken, die geweldige waarheid blijft staan. En er is maar één volk wat uiteindelijk door Heer is uitverkoren, dat is het Joodse volk. En hij komt met zijn volk tot zijn doel, door de Messias, de Heer Jezus Christus. En we gaan vanmorgen over hem lezen en over hem spreken. Ik wil eens met u lezen Psalm 102. Ik leg het te herzien de Statenvertaling. Een gebed van een ellendige, wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heere. Heere, luister naar mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid. Op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig. Want mijn dagen zijn als rook vervlogen. Mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn beenderen kleven aan uw vlees door mijn luide zuchten. Ik lijk op een kou in de woestijn. Ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinhopen. Ik lig wakker. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden honen mij de hele dag. Wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als een vloek. Wat ik eet as als brood. Wat ik drink, meng ik met tranen. Vanwege uw gramschap en uw grote toorn. Want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. Maar u, Heere, u blijft voor eeuwig. De gedachte is aan u van generatie op generatie. U zult opstaan. U zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. Want uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis. De heidevolken zullen de naam van de Heere vrezen, alle koningen van de aarde uw heerlijkheid, want de Heere, wanneer de Heere Sion heeft opgebouwd, in zijn heerlijkheid verschenen is, zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten en hun gebed niet heeft veracht. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de Heere loven. Want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien. De Heere heeft uit de hemel op de aarde neergekeken, om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven, zodat men de naam van de Heere zal vertellen te Sion en zijn lof in Jeruzalem, wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen en de koninkrijken om de Heere te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Mijn God, zei ik, neem me niet weg op de helft van mijn dagen. Uw jaren duren voort van generatie op generatie. U hebt voorheen de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. En dan uit Hebreeën 1, vers 1 tot en met 12. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 12. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam, maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God, u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En zij zullen alle verslijten als het gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Tot zover. De lezing uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons aller hart. Ja, broeders en zusters, vrienden, als we deze geweldige psalm hebben gelezen, psalm 102, waarom boven staat het gebed van een ellendige, dan horen we daar natuurlijk de stem in van de psalmdichter die die psalm heeft geschreven. Er staat geen naam boven, we weten niet wie de auteur daarvan is, maar het is een hele indrukwekkende psalm waarin ja, de nood van die persoon als het ware wordt beschreven, maar aan de andere kant ook meteen het zicht op die onveranderlijke God, die hij toch steeds opnieuw weer voor ogen heeft. Uiteindelijk horen we daarin ook de stem van het gelovig overblijfsel van Israël. Want we zien heel nadrukkelijk dat er een link wordt gelegd naar Sion, naar Jeruzalem, naar het herstel van het Joodse volk en de stad die daaraan verbonden is, Jeruzalem. Het hete hangijzer in alle besprekingen die er zijn met de Palestijnen en de Arabieren, maar waarvan de Heer gezegd heeft dat het de stad is die hij heeft uitverkoren om bij zijn naam te doen wonen. En als God dat gezegd heeft, dan zal dat zo zijn. En dan zal de Heer dat ook gaan realiseren. Dat is iets wat heel duidelijk naar voren komt. Ja, in Psalm 102, waar we inderdaad ook dat gelovig overblijfsel aan het woord horen. Maar uiteindelijk horen we daar de Heer Jezus. En het is Hebreeën, hoofdstuk 1, dat ons erbij bepaalt dat inderdaad die Psalm 102 gaat over de Heer Jezus. En er is al eens een broeder geweest die gezegd heeft, eigenlijk is dat een psalm die beschrijft de situatie van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En waar je aan de ene kant de engel die bij hem kwam om hem te versterken hoort spreken, en aan de andere kant hemzelf hoort spreken. In zijn nood zich tot God wendt en dan die engel die hem erbij bepaalt. Ja, maar u bent toch de Heer, u bent degene die altijd zal blijven. Want inderdaad, dat is een grote wonder van de Heer Jezus, de Messias, dat hij God is die mens werd. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dat zie je in Hebreeën hoofdstuk 1 ook iedere keer door elkaar lopen. De Godheid van de Heer Jezus en het mens zijn van de Heer Jezus. En het hele bijzondere is om te zien in dat eerste hoofdstuk dat eigenlijk de drie zogenaamde ambten van de Heer Jezus in dat hoofdstuk terug te vinden zijn. De profeet, de priester en de koning. Hebreeën 1 begint met dat God voorheen vele malen en op vele wijzen op de vaderen gesproken had door de profeten. En we staan meteen op Joodse bodem. Het is een brief gericht aan Hebreeën. En Hebreeën, dat zijn Joden. De allereerste die Hebreeën wordt genoemd is Abraham. Abraham de Hebreeër. En Hebreeën, dat betekent eigenlijk degene die van de andere kant zijn. En Abraham, toen hij in het land Canaan was aangekomen, werd door de mensen om hem heen gezien als degene die van de andere kant was gekomen. Van de andere kant van de rivier de Eufraat. En zo zie je dat uiteindelijk dan ook die term Hebreeën terug te vinden is in het begin van Exodus, waar het Joodse volk in Egypte is en waar iedere keer ook weer over de Hebreeën wordt gesproken, degene van de andere kant zijn. En verder vind je dat in de Bijbel ook in de dagen van Samuel, dat er over die Hebreeën gesproken wordt, en dan verder, ja, dan lees je het eigenlijk niet meer. En dan komt het in het boek Handelingen weer ter sprake, over de Hebreeuwse weduwen ten opzichte van de Griekse weduwen. En in de tijd van Handelingen, in de tijd van het Nieuwe Testament, waren de Hebreeën, de Hebreeuwse Joden, waren de Joden die zich strikt hielden aan de wet. Paulus zegt, ik was een Hebreeër uit de Hebreeën. Terwijl de Griekse Joden, ja, veel meer met de cultuur van de Griekse samenleving toen meegingen. Deze brief die de apostel Paulus geschreven heeft, is gericht aan Hebreeën, aan Joden. Wij kunnen er heel veel van leren, maar het is in de eerste plaats gericht aan Joden en het gaat ook over hun situatie. En God heeft voorheen vele malen en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken. Dat wil zeggen, tot de voorvaderen van het Joodse volk. En dat heeft hij gedaan door de profeten. En de allereerste profeet was Samuel. In de tijd gerekend in het land. Maar daarvoor ging de allergrootste profeet, dat was Mozes. Die buiten het land geprofeteerd heeft. En een geweldige, belangrijke rol speelt binnen het Joodse volk. Hij die de eerste 5 boeken van de Bijbel heeft geschreven. Hij die gezegd heeft dat God een profeet zou verwekken als mij, zegt hij, uit uw broederen, en naar hem zult u horen. En als je niet naar hem hoort, dan zul je uitgeroeid worden uit het volk. En die profeet, die vinden we hier in Hebreeën 1. Namelijk de Heer Jezus, de Zoon. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hij is de profeet die door Mozes is aangekondigd. De profeet als ik, zegt hij, uit uw midden, uit uw broederen. En als Johannes de Doper aan zijn bediening is begonnen en een delegatie naar hem toe komt en vraagt wie hij nou eigenlijk is, dan vragen ze onder andere ook: bent u de profeet? Nee, ben ik niet. En in het Johannes-evangelie, dat is heel frappant trouwens, in het Johannes-evangelie, daar lees je diverse keren dat er over de Heer Jezus wordt gesproken als de profeet. Dat vind je eigenlijk in de andere evangelieën niet zo direct genoemd. Maar wel het Johannes-evangelie, waarin inderdaad ons beschreven wordt de Heer Jezus als God die mens werd. God die als mens wandelde te midden van zijn volk. En inderdaad dus de profeet was, degene die sprak namens God de Vader. Dus in de tijd gerekend vinden we meteen ook hier natuurlijk dat eerste ambt van de Heer Jezus. Hij was een profeet toen hij op aarde wandelde en zijn bediening daar had onder zijn volk. En daar de woorden van God sprak. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. God heeft de Zoon erfgenaam gemaakt van alles. Ja, maar hij is toch God? Hij is toch van eeuwigheid God? Ja, maar hier vinden we nou dat mens zijn van de Heer Jezus. Want het geweldige grote wonder is, onbeschrijfelijk wonder, dat God mens werd. En de God-mens, Jezus Christus, als zodanig sinds zijn opstanding uit de doden, is aangesteld als de erfgenaam van alles. De Zoon, opgestaan uit de doden, de mens, Christus Jezus. Hij is de erfgenaam van alles wat God bezit. En meteen staat er daarachter weer dat God zijn, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Want het is de Zoon die de schepper is. God heeft door de Zoon alles gemaakt. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. De Zoon is de Schepper. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen. Dat was de Zoon natuurlijk al voordat hij mens werd. God openbaart zich in het Oude Testament en dan openbaart hij zich in en door de Zoon. Bijvoorbeeld als de engel des Heren. Hij is dus de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. De Heer Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Maar sinds zijn opstanding uit de doden is dat nog veel groter geworden, zou je kunnen zeggen. Nu is hij dan die verheerlijkte mens opgestaan uit de doden in een onverderfelijk lichaam. Een lichaam wat niet meer kan sterven. En is hij degene die daar inderdaad is. De afstraling van Gods heerlijkheid. En de afdruk van zijn wezen. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. En dan heb je weer dat goddelijke aspect. De wezen heeft niet alleen alles geschapen. Maar hij draagt ook alle dingen. Hij houdt het in stand als het ware door zijn krachtig woord. Alle dingen zijn door het woord tot stand gebracht. En alle dingen worden ook door het woord in stand gehouden. En dan zien we meteen hoe belangrijk het woord van God is. Ook voor onszelf. Hoe belangrijk is voor jou, voor u, voor mij het woord van God. Dat woord dat zo'n ontzettende kracht heeft. Niet als letter op zichzelf, maar door de Heilige Geest die daar onlosmakelijk aan verbonden is. Daarom is het ook zo belangrijk om dat woord te lezen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ik heb geprobeerd aan te tonen door Psalm 102 mee te lezen, de geweldige eenheid die er is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Je kunt het Nieuwe Testament niet verstaan zonder het Oude Testament. En het Oude Testament is in die zin niet compleet zonder het Nieuwe Testament. Hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Als je in Hebreeën leest, en velen van u zullen ongetwijfeld wel eens Hebreeën hebben gelezen, of de studie over hebben gevolgd, het gaat in Hebreeën uiteindelijk om de Heer Jezus als de hoogpriester. De hoogpriester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Hij was dat na zijn opstanding uit de doden, want voor zijn opstanding kon hij geen priester zijn op aarde, want hij was niet uit de stam van Levi. Dat is wat ook in Hebreeën heel nadrukkelijk wordt gesteld. Maar de Heer Jezus is bij zijn opstanding uit de doden door God verklaard te zijn hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een onverderfelijk leven, een leven wat niet meer kan sterven, heeft hij bij zijn opstanding uit de doden ontvangen. Maar die hoge priester die je dus in Hebreeën tegenkomt, dat is niet zomaar de hoge priester, maar eigenlijk de hoge priester op Yom Kippur. Op de verzoendag. Die hele belangrijke dag, in Leviticus 16 wordt die uitgebreid beschreven, waar de hoge priester als enige de tabernakel ingaat met het bloed van een stier en vervolgens met het bloed van een bok om verzoening te doen voor het Joodse volk. Zodat God weer in hun midden kan blijven wonen. Dat was in feite de strekking van Yom Kippur. Je zou kunnen zeggen, een soort rituele reiniging. Dat alle verkeerde dingen die het volk gedaan had, dat die door het bloed bedekt werden. Het bloed wat door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, op de ark en voor de ark werd gesprenkeld. Dat bloed was de basis voor de reiniging, zodat God in het midden van zijn volk kon wonen. Zodat dat volk ook weer tot zijn dienst beschikbaar was. Dat woordje reiniging wat hier staat, nadat hij de reiniging van onze zonden tot stand heeft gebracht. Dat woordje reiniging, dat betekent ook praktische reiniging. Je komt het in Hebreeën 9 tegen, waar de apostel zegt dat het bloed van Jezus, Christus Gods Zoon, dat dat ons geweten reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Dan heb je praktische reiniging. Dat bloed van de Heer Jezus is de basis, zodat wij rein en heilig voor God kunnen staan. Dat is natuurlijk aan de ene kant onze eigen verantwoordelijkheid ook. Want wij doen nog verkeerde dingen in ons leven van elke dag. Maar dan zegt Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als je in het Oude Testament gaat kijken, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan kom je dat woordje reinigen voor het eerst tegen bij de reiniging van het altaar. Als het tabernakel klaar is, dan zegt God dat het altaar, dat dan gereinigd moet worden, moet iedere dag een stier geofferd worden, 7 dagen lang. En dan is het altaar gereinigd. Met andere woorden, dan is het geschikt voor de dienst aan God. Dus eigenlijk vind je door heel de Hebreeënbrief, vind je de hoge priester beschreven als de hoge priester die op Yom Kippur, op de verzoendag, dienst doet. En die dienst moest ieder jaar opnieuw herhaald worden. Want iedere keer werden er weer zonden bedreven. Maar dan wordt ook de tegenstelling gezegd. Maar de Heer Jezus, hij heeft 1 offer gebracht. En hij is in het hemelse heiligdom ingegaan. 1 maal. Terwijl die hoge priester in de oude verbond bij Israël ieder jaar op Yom Kippur dat heiligdom moest binnengaan. En het is in Leviticus 16 waar je dan uitgebreid die Yom Kippur dat beschreven vindt. Dan wil ik even 1 vers uitlezen, want er staat in vers 30 van Leviticus 16. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Daar heb je het. Daar heb je het wat de schrijver van Hebreeën eigenlijk meteen al in dat 3e vers bepaalt hij ons bij Yom Kippur. Die allerbelangrijkste dag voor het Joodse volk, ook vandaag nog. Waar men dan probeert om uiteindelijk door gebed en smeking ingeschreven te worden in het boek des levens. En waar men probeert zichzelf te reinigen van al datgene wat verkeerd is. Maar men gaat voorbij aan het offer van de Messias. De Heer Jezus is, nadat hij is opgestaan uit de doden, naar de hemel gegaan. Ja, op hemelvaartsdag gedenken wij dat. Maar ik persoonlijk geloof, op grond van de Bijbel wel, dat de Heer Jezus voor die hemelvaartsdag ook naar de hemel is gegaan. In het Johannesevangelie zegt hij tegen Maria van Magdalena, als ze hem wil aanraken, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, naar uw vader. Naar mijn God en uw God. En uiteindelijk, als de Heer Jezus Maria van Magdalena ontmoet, net nadat hij is opgestaan, dan zegt hij dus, raak me niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader en uw vader. En daaruit concludeer ik en ook anderen, dat hij op die eerste dag van de week is naar de hemel is gegaan en zich daar als het ware gepresenteerd heeft. Daar als de hoge priester is binnengegaan, op grond van zijn eigen bloed, en daar in feite die reiniging tot stand heeft gebracht. Want als hij dan later s'avonds bij zijn discipelen komt, dan zegt hij, ja, raak hem maar aan. Hè? Kijk maar, voel maar, zie maar, tast maar, ik ben het. In ieder geval, de Heer Jezus, hij heeft de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht. Want niet alleen is hij de hoge priester, maar hij is natuurlijk ook, met alle eerbied gesproken, de stier en de bok die nodig waren voor de verzoening, het bloed dat van hen nodig was voor de verzoening. De Heer Jezus was de profeet in de tijd gerekend. Hij is nu de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En is, nadat hij dat werk tot stand heeft gebracht, is hij gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat is sinds de hemelvaartsdag. Hoewel hij bij Stefanus, daar staat dat hij nog even ging staan. Ik zie de Heer Jezus zegt die staande, maar de Heer Jezus is gezeten, dat heeft te maken met zijn positie. Maar ook met het feit dat hij dus zijn bediening als hogepriester, wat de verzoening betreft, dat eenmalig was, heeft afgerond. De priesters van het oude verbond in de tabernakel, in de tempel, die waren constant bezig. Die waren constant in de weer. Er was geen stoel om te zitten bij het meubilair waarin Jezus gezeten. En hij heeft zich gezet, staat er. Dat spreekt van een geweldige autoriteit. Hij heeft zich gezet. Hij is degene die daartoe het recht heeft ontvangen van God de Vader. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel, aan de rechterhand van God. En hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. En welke naam is dat nou? Nou, als je dan doorleest, dan blijkt dat ook in vers 5, want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heen heb ik u verwekt. Dat klinkt een beetje raar voor ons, maar de naam is mijn zoon. De opgestane heiland, hij wordt mijn zoon genoemd door God de Vader. Want heden heb ik u verwekt, dat is niet de verwekking in de moederschoot van Maria. Maar Paulus in Handelingen 13 houdt in psalm ook aan, heden heb ik u verwekt. En maakt ons duidelijk dat het te maken heeft met de opstanding van de Heer Jezus. Hij is verwekt, opgewekt uit de doden. En hij is als de Godmens officieel door God de Vader als mijn zoon aangemerkt en aangesproken. Natuurlijk, hij is de zoon van eeuwigheid. Hij was de zoon toen hij wandelde op aarde. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem. Maar hij is in zijn geweldige volheid mijn zoon geworden bij zijn opstanding uit de doden. En toont daarmee ver boven engelen uit. En wat zegt God vervolgens? Wanneer hij de eerstgeborene in de wereld inbrengt. Er is al verschil van inzicht over, maar ik geloof dat dat te maken heeft met de wederkomst van de Heer Jezus. Natuurlijk, de Heer Jezus is de eerstgeborene van de ganse schepping. Hij is de eerstgeborene van de maagd Maria. Maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. En als zodanig, als de eerstgeborene uit de doden, wordt hij weer in de wereld gebracht. Het heeft te maken met zijn komst. Met zijn komst voor Israël als de Messias. En zijn komst voor de gemeente en voor de volken. Maar uiteindelijk is het zo dat hier gesproken wordt eigenlijk dus over zijn koningschap. Hij zal terugkomen als de koning. En wat zegt dan de vader tegen de zoon, nou in eerste plaats, laat alle engelen van God hem aanbidden. En uiteindelijk zullen allen hem aanbidden. Maar tegen de zoon zegt hij, vers 8, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. De Heer Jezus, in de tijd gerekend, was profeet, is hogepriester en zal straks koning zijn op de troon van David. En vanuit Jeruzalem zijn koninkrijk oprichten over deze wereld. Een koninkrijk van recht en gerechtigheid. Hoe kunnen we daarna verlangen? Althans, ik kan daarna verlangen. Dat er een koning zal regeren in recht en gerechtigheid. Er is zoveel ongerechtigheid in deze wereld. Er is zoveel onrecht. Er zijn zoveel wereldleiders, leiders van volken die eigenlijk voor zichzelf bezig zijn. Om hun eigen zakken te vullen of hun eigen eer te zoeken. Kijk maar wat er gebeurt in Syrië bijvoorbeeld op dit moment. Waar mensen het leven laten, de een en de ander al meer dan 800 doden hebben begrepen. Duizenden mensen opgesloten worden. Omdat meneer Assad in het zadel wil blijven zitten. En zo zijn er heel wat van dit soort figuren geweest door de geschiedenis heen. Ze zijn er tot de dag van vandaag. Maar er komt een koning. De koning die door God is aangesteld. Die door God in de wereld zal worden gebracht. De koning, de Messias van Israël. Hij is degene die recht en gerechtigheid zal brengen. Hij is de eeuwige. In Openbaring zegt hij: zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En dat is wat de belofte ook was aan Maria door de engel Gabriel. Hij zal tot in eeuwigheid op de troon van zijn vader David zitten. En over Israël, over Jacob, zal hij koning zijn. Wat geweldig. Wat geweldig dat we die Messias, die Heer Jezus Christus, mogen kennen. Als degene die ook voor onze zonden zijn leven heeft gegeven. Om ons verzoening aan te brengen. Om het weer in orde te maken tussen God, een heilige God en een zondaar. Dat hij degene is die dat heeft willen doen uit liefde en genade voor ieder van ons. En hij is degene die tot in alle eeuwigheden leeft. Hij die onze herder is, als wij ons aan hem hebben toevertrouwd. Hij die dezelfde blijft tot in alle eeuwigheid. Zijn naam zij alle eer, glorie en aanbidding. Amen. We gaan ons zangen. Ja, Heer, we danken u dat we u alle lof en eer en aanbidding mogen brengen. Dat u mogen danken, Heer, voor wie u bent. Dat u mogen loven en prijzen, Heer, u de profeet, de priester en de koning. En wat geweldig dat u nu de rechterhand van God gezeten bent, waarvan de Hebreeënbrief ons duidelijk maakt dat het een troon van genade is waar we kunnen komen om genade en hulp te vinden te gelegene tijd. Dank u wel, Heer, voor die geweldige nodiging om te komen met al datgene wat ons bezwaart, met al datgene wat ons bezighoudt, tot u. Dank u wel, Heer, dat u de reiniging van onze zonden tot stand gebracht hebt. En dat we mogen weten dat we gereinigd en geheiligd zijn in en door u. Maar dat u ook in de praktijk nog bij ons aan het werk bent. Door uw woorden, door uw geest. Om ons in praktische zin ook te reinigen en te heiligen. Iedere dag opnieuw. En we bidden, Heer, dat we dat ook aan u zullen laten doen. Opdat we voor u zullen kunnen leven. Tot uw eer, tot uw glorie. Tot verheerlijking van uw grote naam. Tot redding van Joden en niet-Joden. We bidden u voor uw volk, waar we vanmorgen al voor gebeden hebben met de dreiging die er vandaag zou zijn. Heer, we weten niet hoe dat allemaal uitpakt, maar één ding weet je, dat u alles in uw handen hebt. Dat u dezelfde bent, dat Israël uw volk is. En we bidden bijzonder voor hen die u kennen onder hen. De Messias beleidende Joden, wilt u ze bemoedigen, wilt u ze sterken en steunen. En tot een zegenstelling voor hun omgeving. En we bidden over al diegenen die nog niet kennen. In het land en buiten het land. Dat zij tot erkentenis van de Messias mogen komen. Heer, zegen dat u alle Bijbels die uitgedeeld zijn en worden. En alle gesprekken die gevoerd zijn en worden. Maar ook voor al diegenen die niet tot het volk behoren. Die vandaag met uw woord worden geconfronteerd. Dat u ook daar werken. We danken u ook voor de goede berichten ten aanzien van onze broeder. En we brengen hem en zijn vrouw en zijn gezin bij u, Heer. Ook de handen van de doktoren en alle die daarbij betrokken zijn, wilt u ze zegenen. En zo willen we u danken, Heer Jezus, dat we mogen uitzien naar uw komst. En dat u mogen binnenkomen spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen.